Meten wij zingen naar de preek van 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem de kracht van hunne kracht. Psalm 89, dat het achtste vers. Vanmiddag, gemeente, luisteren wij naar het woord van Paulus in Efeze 6. De versen 11 tot 13. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de boze geesten in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbend staande blijven. Ja, daar gaat het dan maar om, gemeente. Dat we niet onderuit gaan in de geestelijke strijd. En als er één woord in de Bijbel staat dat ons niet onberoerd mag laten, zeker vandaag in de dag, dan is het dit woord van Paulus. Nu die zware dagen waar hij het over heeft, zijn aangebroken. De apostel doet een heel dringend appel en actueel, gemeente, om te midden van alle dreiging en verleiding weerstand te bieden. En ik denk dat dat vandaag in de dag niet bepaald overbodig is. Waar de machten zich breed opmaken en het steeds moeilijker schijnt te zijn en te worden om staande te blijven. Want als je in een gevecht onderuit gaat, dan is het gebeurd. Opvallend, gemeente, dat Paulus daar dan ook de vinger bij legt. Heel nadrukkelijk. Staan, weerstaan, blijven staan. En dat is niet zomaar een overdreven herhaling van woorden, maar een accentuering van de nodige waakzaamheid en strijdvaardigheid. Want de duivel zit niet stil. En daar komen we vandaag in de dag hoe langer hoe meer achter. En die is er alleen maar op uit om ons inderdaad onderuit te halen. En hij heeft heel wat huurlingen in zijn dienst die hem de helpende hand bieden. Paulus noemt vanmiddag een heel rijtje op. En hij weet over wie hij het heeft. Want hij kwam hem elke dag tegen. En de duivel liep met hem mee. En Paulus heeft ontdekt hoe sluw en gevaarlijk hij is. Hij schrijft dat aan de gemeente in Korinthe: de gedachten van de duivel zijn me niet onbekend. Ja, die moet je inderdaad weten. Wil je ook weerstand kunnen bieden? Dan is Paulus inderdaad, gemeente, de aangewezen man om die gemeente in Efeze en ons te waarschuwen. Opdat wij de listen van de duivel zullen onderkennen. Ja, ik weet niet of u wel eens in Efeze bent geweest, maar als u daar nu nog rondloopt, tussen al de ruïnes van die oude stad, het is net of je de invloed van de boze nog bemerkt. Een wereld vol heidendom, afgoderij, waarin een kleine gemeente bestond. En die jonge christenen in die tijd hebben op allerlei manieren de invloeden van de duivel bespeurd. Zoals wij dat vandaag in de dag ook kunnen doen. Binnen en buiten de kerk. En het is ook ons geraden, niet alleen als jonge mensen, maar ook ouderen, om waakzaam te zijn. Anders word je overrompeld voordat je het beseft. Wees erop bedacht en wees er ook voor beducht. Niet zo makkelijk? Nee. Nog minder vanzelfsprekend, gemeente. Vroeger was dat wel zo. Toen kon de mens in eigen kracht staande blijven. Hij kon zich teweerstellen. Maar dat is al een hele lange tijd geleden. Want de mens ging met de duivel aan de praat. En onthoud het, jongelui. Als je gaat discussiëren met de boze, dan ben je bij voorbaat ten ondergang gedoemd. Ja, de strijd was gauw beslecht. En de mens had geen kracht meer om tegenstand te bieden. Hij raakte in de greep van de boze. En toen? Toen sprong God zelf in de bres, gemeente. Toen ging God aan het vechten. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, daar hebt u het. God verklaarde de duivel de oorlog. Het kostte hem zijn kind om de werken van de duivel te verbreken. Maar hij bleef staande. De mens. In alle strijd en verzoeking ging hij niet onderuit. En daarom valt er voor u en mij weer te vechten. U mag met God meedoen. Meestrijden. Een soldaat van Christus zijn. We zijn toch tot de strijd aangenomen? Hoe dan? Wel, Paulus gaat ons dat vanmiddag zeggen, gemeente. Hij legt doet aan de gehele wapenrusting van God. Want daarin is de overwinning gewaarborgd. En dan kan je als een soldaat van Christus altijd goede moed hebben. Want dan is het niet mijn strijd, maar Gods strijd. Waarin de soldaten van Christus, het heilsleger, jawel, als overwinnaars ten strijde trekken. In zijn kracht achter de koning aan. Ja, zo kunnen we overeind blijven, gemeente. Voort, mijn broeders, schrijft Paulus, word krachtig in de Heere. Daar hebt u het, niet in uzelf, maar in hem. En in de sterkte van zijn macht. Ja, het zijn ook heel aparte vijanden, gemeente, die ons belagen. En om dat te ontdekken, schuift Paulus vanmiddag als het ware het gordijn van het wereldtoneel opzij. En hij laat ons zien wat zich afspeelt achter de coulissen van de geschiedenis. En dan ontdekken we het karakter van die strijd. Als hij die onzichtbare, maar doodgevaarlijke vijanden voor het voetlicht haalt. Wij hebben de strijd, zegt hij, niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. We strijden niet tegen mensen. Ja, dan kan een strijd ook nog wel hevig zijn, gemeente. Maar dan kan je althans je vijand herkennen. Zelfs als die vijand zich gecamoufleerd heeft, dan nog een mens van vlees en bloed. Maar deze strijd, waarin de christen verzeild raakt, gemeente, dan gaat het om heel andere vijanden. En dan beginnen wij met wereldse en vleeselijke middelen niets. U kunt ze alleen te lijf gaan met geestelijke wapenen. Nou, dat brengt Paulus ons vanmiddag dan onder de aandacht, gemeente. Want Ja, het is de duivel heel welkom hoor, als u niet doorhebt met wie u te maken heeft. En het komt hem uitstekend van pas als wij zijn listen niet onderkennen en zijn methoden niet doorzien. Ja, dat woord staat letterlijk in de grondtekst, methodeia, de methoden van de duivel, de verleidingen. En reken erop dat hij heel wat methoden erop nahoudt. En denk daar alstublieft niet lichtvaardig of overmoedig over. Alsof u die gemakkelijk kunt volgen en ontzenuwen. Want hij is uitermate sluw, bedreigend, verleidend. Evenzeer als zijn onderdanen die hem ter beschikking staan, gemeente. Maar Paulus laat zich niet van de wijs brengen. Wat doet hij? Hij rukt de camouflage van de duivel af. Hij steekt het licht aan. Zodat die donkere methoden, want de duivel werkt altijd 's nachts. Die donkere methoden van de duivel onthuld worden. Hij zwijgt hem ook niet dood. Alsof de duivel het noemen niet waard is. Hij ontkent het bestaan van de boze niet. Dat zou de boze wel willen. Dat speelt hem in de kaart. Hoe minder over hem gesproken wordt, hoe beter het hem uitkomt. Om mensen in een hinderlaag te lokken. Hij werkt in het duister. Maar Paulus, hij richt vanmiddag de volle schijnwerper op de boze. Ach, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hoe ernstig heeft Christus zijn jongeren gewaarschuwd, gemeente, tegen de verzoekingen van de boze. Hij heeft ze leren bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hebben wij dat gebed niet elke dag nodig? De discipelen van de Heer Jezus wel. Want ze hadden helemaal niet in de gaten, gemeente, wie hen te pakken nam. Petrus niet, in de nacht van Jezus lijden. En als de meester hem niet behoed had en voor hem gebeden had. De duivel liet Christus niet met rust. En hij laat zijn discipelen ook niet met rust. Houdt u er rekening mee? Een heel leger van machtige boze geesten staat hem ter beschikking, de een nogal bozer en sluwer dan de ander. En ze opereren onder allerlei namen, overheden, machten, geweldhebbers van de wereld, zegt Paulus, van de duisternis van deze tijd, de boze geesten in de lucht, de organen waarvan de duivel zich bedient. En die heerschappij voeren over mensen die het vandaag in de dag in onze samenleving voor het zeggen hebben. En die de mensen binden in hun godsvervreemding. Die de wereld gevangen houden in geestelijke duisternis. Want die wereld ligt in het boze. Ik kan het ook anders vertalen. Die wereld ligt in de boze. En daarom hebben die machten vrij spel. En ze hebben de mens in zijn afval van God mee. En ze hebben de situatie mee. Want die wereld is bedwelmd door de roes van de zonde. Nee, daarom, gemeente, het is voor die wereldbeheersers niet zo moeilijk om die massa in hun greep te houden. Welke methoden zij gebruiken, dat is om het even. En die veranderen telkens. Maar het doel blijft hetzelfde. De mens bij God vandaan houden. Daar is de duivel op uit. Ja, gemeente, dan is het duidelijk wat wij onder die geestelijke machten hebben te verstaan. Dat zijn al die machten die zich erop toeleggen om de mens verstoken te laten van de kennis van God en men in de duisternis van de zonde gevangen te houden. Op allerlei manieren spannen zij zich in om de mens aan Gods greep te onttrekken. En hij heeft heel wat mogelijkheden. En die worden met de dag bruter en brutaler. Want weet u, de duivel is bij de tijd. Wij zeggen wel dat je moet met je tijd mee. Nou, de duivel gaat met zijn tijd mee. Hij past zijn tactiek aan. En zijn methoden, die gaan gelijk op met de ontwikkeling van de techniek en de neergang van de cultuur. Waar de mens zich afkeert meer en meer van God en al zijn roepstemmen in de wind slaat. Daar hebben de machten van de duisternis het voor het zeggen. En wat die mens wordt voorgeschoteld, gemeente, hij vindt dat best. Als God er maar buiten blijft, hoe minder plaats voor God, des te meer speelruimte voor hem. U ziet het toch voor uw ogen gebeuren? Of ziet u het niet? Als u het ziet, wordt u benauwd. Als u de achtergrond gaat peilen van alles wat geschiet. Want weet u, wat wij zien in het wereld gebeuren, dat is de buitenkant van de geschiedenis. Maar wat zich afspeelt aan de binnenkant, daar gaat het om. En zolang het laatste visioen van de openbaring niet vervuld is en de geschiedenis niet tot haar voleinding gekomen is, wordt die strijd gestreden tussen God en de duivel, tussen Christus en de antichrist, tussen Jeruzalem en Babel. Daarom moet de strijd gevoerd worden tegen de machten en de geweldhebbers, niet tegen mensen van vlees en bloed. Een geestelijke strijd die sinds het paradijs gestreden wordt en heftiger wordt. En denk niet, gemeente, dat u zich afzijdig kunt houden. De duivel kent geen neutraliteit. U wordt erbij betrokken en u staat met uw kinderen aan het front. Het zit in de lucht. Ja, dat zeggen we. Net als een virus. En hou die maar tegen. Ze infecteren je, virussen. Ze besmetten je. Letterlijk, figuurlijk. Het zit in de lucht. Denk dan maar aan de invloed, gemeente, vanuit de ether door de massamedia. Oké. Denk aan alle machten van zedeloosheid. Geweld, terreur. Denk aan de zedeloze reclame. Denk aan de billboards langs de weg. Aan de smakeloze folders en tijdschriften. Evenzo vele infectiehaarden waardoor onze kinderen besmet raken. En dan heb ik het nog niet over de Satanskerk. Het occultisme. In allerlei gedaante, Harry Potter, de opbloei van de hekserij. Als u een opleiding wilt volgen tot heks, mag u het van de belasting aftrekken. Ja, de spirituele centra sekten, de macht van de islam, met zijn tientallen miljoenen aanhangers. En wat denkt u dan van letterlijk van de virussen die mens en dier verzieken? Vogelpest, veepest, MKZ, SARS-griep. Of bent u het allemaal alweer vergeten? Hoe ook de schepping zucht onder de macht en aangetast wordt door de boze geesten in de lucht. En gemeente, laten we heel dicht bij huis blijven. Welke bedreigende machten zijn er in uw eigen leven? De macht van de verslaving, van de gewenning aan de zonde in de gezinnen, de macht van egoïsme, genotzucht. Jonge mensen, en zij niet alleen, die zich verslingeren aan de idols van de wereld, de afgoden van het moderne heidendom en in de kerk. Dacht u dat de duivel niet door de deur van de kerk heen komt? Daar nestelen ze zich in materialisme, in wereldgelijkvormigheid, uiterlijk, innerlijk, verstarring, dode orthodoxie, godsdienst zonder God, verdeeldheid, zelfhandhaving. Ja, Huizinga had toch wel gelijk. Wij leven in een bezeten wereld en we weten het. Gemeente, dan komt vanmiddag dit woord van Paulus tot ons. En dat veegt elke veronderstelling van tafel dat het zo'n vaart niet lopen zal. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Oefent u zich voor de strijd om weerbaar te zijn. Laat je niet als de massa indoctrineren en bedwelmen. En laat je nog minder de wet voorschrijven, gemeente, en niet de boeien slaan. Daar is de duivel op uit. En hij heeft prachtige woorden. Tolerantie. Vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. In de trant van Gogh. Maar de duivel eist die alleen voor zichzelf op. En die vrijheid en die tolerantie die ons wordt voorgespiegeld, ze voeren de mens naar slavernij en wetteloosheid. Humanisering van het leven buiten God. Hoe kom ik er doorheen? Hoe komen mijn kinderen er doorheen? Door de chaos. Want deze wereld gaat voorbij, gemeente, en is tot ondergang gedoemd nabij de verdwijning. En het einde komt in zicht. Hoe zal ik overleven? Dat kan alleen, gemeente, als wij vernieuwd worden in hart en denken. Vernieuwd in onze gezindheid. Vernieuwd om Christus aan te doen. De wapenrusting van God. Ja, dan neem ik deel aan de strijd, mijn leven lang. Welke strijd dan? Aan Gods strijd. Neemt aan de gehele wapenrusting van God. Neemt aan, dat is een bevel. Een goddelijk bevel. Niet een advies. En niet een vriendelijk verzoek. Een generaal verzoekt zijn soldaten niks. Maar beveelt. Gemeente, zo staat het ook in mijn tekst. Een imperatief, een bevel. Maar het is een genadig bevel. Ja, wel verootmoedigend, gemeente, want ik zelf heb geen wapenrusting meer. Ik heb me door de duivel laten ontwapenen. En ik moet mijn wapenrusting ergens anders vandaan halen, uit het arsenaal van de hemel. Maar het is ook bemoedigend, moedgevend. Want in Gods wapenrusting wordt zijn kracht in mijn zwakheid volbracht. Zelfs in die boze dag. Nou, welke dag is dat, gemeente? Ik denk dat Paulus hier doelt op de dag van de grote verdrukking die nog komt. De dag van de antichrist, van de mens der wetteloosheid. Maar weet u, aan die boze dag gaan vele boze dagen vooraf. Dagen waarin er het woord van Christus de ongerechtigheid vermenigvuldigd wordt en de duivel zich op het laatste offensief voorbereidt. Timotheus, zegt Paulus, houd dat goed in gedachten. Er komen zware tijden. En toch kan elke dag, elke boze dag een goede dag zijn. Het was voor David toch een goede dag, gemeente, toen Goliath op hem afkwam. Ongedekt voor het oog moest hij de ongelijke strijd aanbinden. Hij had geen wapen bij zich. Maar hij was beter bewapend dan zijn grote vijand. Hij droeg de wapenrusting van God. Het borstwapen van de gerechtigheid en het schild van het geloof. En zo bleef hij overeind en ging Goliath onderuit. De boze dag wordt een goede dag in de wapenrusting van Christus. Een dag van triomf, want daar kan de duivel niet tegenop, gemeente. Waarom niet? U zegt omdat wij met die wapenen vechten. Nee. Maar omdat het de wapenen zijn waarmee God zelf ook vecht. Want dat wil Paulus eigenlijk zeggen, gemeente. Als hij het heeft over de wapenrusting van God, ja, dan bedoelt hij ongetwijfeld dat het God is die de goede wapenen in handen geeft. Maar het is tegelijkertijd meer. Het zijn de wapenen waarmee God zelf aan de strijd deelneemt. Hij bekleedde, zegt Jesaja, met gerechtigheid als met een panzer. En de helm van het heil was op zijn hoofd. En hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad. En deed de ijver aan als een mantel om te vergelden. Zo vecht God. Doeltreffend. Daarom, zegt Paulus, die wapenen moet u hebben. Waarmee God zelf aan de strijd deelneemt. En u hoeft nog geen eens zelf voor uw wapenen te zorgen, gemeente. Nou, dat hoeft een soldaat toch ook niet. Als hij in dienst komt, dan brengt hij niet zijn eigen wapenen mee. Hij houdt ook niet zijn eigen kleren aan. Zo is het ook in de krijgsdienst van Christus. Ik kan alleen maar staande blijven in die boze dag met de wapenen die God aanreikt. Het zijn wel vreemde wapenen, vindt u niet? En ze stroken helemaal niet met mijn strategische wijsheid en kennis. Waarheid, gerechtigheid, vrede. U zegt, dat klinkt wel mooi. Maar wat begin ik daarmee? Wat doe ik met de waarheid in een verleugende wereld? Dan ben je toch machteloos? Dat maakt je eerder kwetsbaar dan weerbaar. En wat doe ik met de gerechtigheid in een wereld waarin die machten het voor het zeggen hebben en rechterloosheid en onrecht hoogtij vieren? En wat doe ik, gemeente, met een boodschap van vrede? Kom ik daar een stap verder mee in een wereld vol terreur en bloedvergieten? Er zijn al vredesactivisten meer dan genoeg. En heel hun leeg idealisme staat haaks op de harde en de rauwe realiteit van onze wereld. Ja, het zijn vreemde wapenen. En in de strijd tegen vlees en bloed begin ik er niks mee. Maar daar heb ik de strijd ook niet tegen. Ik heb de strijd tegen de boze geesten in de lucht. En dan lijken ze nutteloos en onbruikbaar. Maar weet u, het zijn Gods wapenen. En dan zijn er mogelijkheden en beloften die heilzamer en effectiever zijn dan al de machtsmiddelen van de wereld. Want tegen die wapenen delft de duivel het onderspit. De vader van de leugenen kan niet op tegen de waarheid. Ja, dat is het eerste wapen dat Paulus uit het magazijn van de hemel tevoorschijn haalt. De lendenen omgord met de waarheid. Nou, dat beeld is duidelijk, gemeente. Paulus gebruikt hier het beeld van de Romeinse wapenrusting. Die Romeinse soldaten hadden een gordel om, gepantserd. En dat gaf bescherming en steun. En ze konden letterlijk en figuurlijk uit de voeten. Zo wordt de mens door die gordel van de waarheid strijdvaardig. Vaardig tot de strijd. Zoals Christus zelf, omgord met de gordel der waarheid, waarmee hij al de verzoekingen van de duivel heeft afgeslagen. U zegt, wat is die gordel dan? Het ligt voor u. Kijk er maar goed in. Het woord van God. Waar anders zou ik de waarheid vinden dan daar? En dat is het wapen waarmee de soldaat van Christus goed uit de voeten kan. En tegelijkertijd, gemeente, het is ook het wapen dat heel die uitrusting op zijn plaats houdt. Want in dat woord van God heb ik maar niet een paar wapenen tot mijn beschikking, maar let op, de gehele wapenrusting van God. Dat zegt Paulus toch? Hij zegt niet, u moet een paar wapenen halen, maar heel de wapenrusting van God. Zodat ik mij in elke situatie te weer kan stellen. De waarheid maakt mij vrij. En tegelijk ben ik beschermd, gemeente, met het borstwapen. Het is het pantser van de gerechtigheid, zegt Paulus. Nee, niet mijn en uw gerechtigheid. Daar ketsen de slagen van de duivel niet op af, hoor. Maar de gerechtigheid van Christus, die hij volbracht heeft en die ik ontvangen mag. En met dat wapen kan geen zonde, dood of duivel mij ooit meer te pakken nemen of te sterk zijn. Achter dit pantser van Christus gerechtigheid is mijn hart verscholen. Daar kan de duivel niet doorheen. En geen soldaat is zo goed beschermd als die dient in het leger van Christus. En nou het laatste wapen, gemeente, waarmee God vecht en dat hij ook zijn kinderen in handen geeft, het evangelie van de vrede. U zegt, dat klopt niet. Is dat niet paradoxaal? Om in een oorlog soldaten erop uit te sturen met een vredesboodschap, om ze daarmee te bewapenen. Ja, dat is nou het geheim. En het is ook de kracht van het geloof. De shalom, de vrede met God, die bekwaamt mij tot de strijd. En die maakt me ook bereid, gemeente, om op mars te gaan en ten strijde te trekken, niet sloffend, maar marcherend. Paulus zegt, dan loop je niet met je benen een beetje te trekken, maar je trekt erop uit. Dan zijn de voeten geschoeid met dat evangelie van de vrede van Christus. Van hem die de waarheid en de gerechtigheid draagt als de gordel van zijn lendenen. En dat houdt het moreel van de soldaten op peil. Want dit evangelie proclameert de overwinning van Christus en de komst van het rijk des vredes. Lees u Jesaja 11 er maar op na. Is dat alles? Nee. U zegt, je bent op de helft. Er zijn nog drie andere wapengemeenten. Maar die heeft God niet nodig. Maar hij reikt ze wel aan. Het schild, de helm, het zwaard. Ja, die had die Romeinse soldaat ook bij zich, gemeente. Het langwerpige schild, met vochtige huiden bedekt, om de in pek gedoopte, brandende, afgeschoten pijlen van de vijand af te ketsen. Kijk, als in de oudheid een soldaat zijn schild kwijt was, ja, dan was hij verloren. Dan was het met hem gedaan. En u begrijpt het beeld, het treffende beeld dat Paulus gebruikt, want in die geestelijke strijd is het niet anders als het schild van het geloof ontbreekt. Ik kan het ook anders zeggen, als er geen band is aan Christus, dan heb ik geen verweer. Dan heeft de duivel het makkelijk. En hij heeft heel wat pijlen op zijn boog, van allerlei soort en maat. Pijlen van twijfel, van laster, van verzoeking, van aanvechting. En reken erop, hij heeft geoefende boogschutters in zijn dienst. Het gaat om het schild van het geloof, waarop al die brandende pijlen van de boze uitgeblust, gedoofd worden. Anders bent u weerloos. Maar als u dat schild draagt, draagt u ook de helm. De helm van de hoop der zaligheid. Ze horen bij elkaar. En die hoop beschaamt niet, want de overwinning ligt in het verschiet. Nee, niet omdat die strijders zo dapper zijn, gemeente. Maar omdat de strijd beslecht is. Omdat u het straks mag gaan zingen. En ik hoop dat u het van harte doet. God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dan is er hoop. De hoop der zaligheid. Nee, dat betekent niet, gemeente, dat die strijders op hun lauweren kunnen rusten. Ze worden wel van hogere hand verdedigd. Maar ze hebben intussen wel te strijden. Ze moeten de boze bevechten, zegt Paulus. Want luister maar, God geeft ze het zwaard in handen. Nou, waar heb ik een zwaard voor nodig? Dat is een aanvalswapen, gemeente. In onderscheid van dat schild en van die helm. Het zwaard van de geest. Ja, daarmee mag u aanvallen. En alleen daarmee. Dat is ook het enige wapen, gemeente, dat de vijand doet terugdeinzen. Dat effect sorteert. Niet mijn woorden, maar het woord van God. Want daar maakt de geest van God gebruik van. En dat legt hij in uw handen. En tegen dat woord van God is de duivel machteloos. Want het is het woord van de levende God. Waarmee heeft de Heer Jezus gestreden, gemeente? Waarmee heeft hij de duivel op de vlucht gejaagd? Maar je moet met een zwaard wel leren omgaan, hè? Het is geen zapmes. Gemeente, dat is met het woord van God niet anders. U moet erin geoefend zijn. Jongelui, laat de Bijbel dicht en de duivel zit op je nek. Onthoud je het? Zijn we daarom vaak zo weerloos? Omdat wij dit zwaard van de geest in de schede laten? Onderkennen wij daarom niet die methoden van de duivel? Omdat we niet getraind zijn in het woord van God. Maar hoe wou je dan staande blijven? In de boze dag. Paulus zegt, doet aan de Heer Jezus Christus. Ja, zo kan je het ook zeggen. Je omgorden en beschermen met het kleed van hem, die in zijn uiterste nood niet voor de duivel bezweek, maar hem te lijf ging met het zwaard van de geest, en die staande bleef. Hij bleef staande. Hij blijft staande. En hij houdt staande. Ja, hij houdt al de zijnen overeind. Want hun strijd is zijn strijd. Gemeente, willen wij staande blijven? Vlug dan tot hem. Ik houd de strijd niet vol. Mijn kracht is te zwak en te klein. Maar in dat besef, zegt Paulus, ga ik vechten op mijn knieën, biddend, met alle smeking. En daar kan de duivel niet tegen. Paulus in zijn strijd tegen de duivel, tegen die engel van de Satan, die hem met vuisten sloeg. En boksen is een rotsport, gemeente. Mag ik het zo eerlijk zeggen? En daar houdt de duivel van. En daar is Paulus achtergekomen. En die doorn in zijn vlees deed pijn. Maar God zei, trek hem er niet uit. Anders word jij te sterk in jezelf, Paulus. Als je zwak bent, dan ben je machtig. In de genade die in Christus Jezus is. En wat was het antwoord op het gebed van Paulus? Mijn genade is u genoeg. En toen ging hij de littekenen van de Heer Jezus in zijn lichaam dragen. Gemeente, is dat niet het verborgen wapen van de christen? In de oorlog waren de geallieerden doodsbenauwd dat Hitler een geheim wapen had. En u weet het, de ouderen weten dat nog wel. Die geruchten gingen rond. Hij had een geheim wapen. Nou, daar is de duivel ook bang voor. Want dat is het zwaarste wapen in de strijd. En daarmee ontleent de christen zijn kracht aan God. Zodat ze het zingen wat u zong. Dat hij de handen leert ten strijde. Wel, daar loopt de vermaning van Paulus dan op uit. De climax. Bidden, smeken en waken. Niet alleen als je het benauwd krijgt, maar altijd in de geest. Om verlost te worden van de boze. Om volhardend te waken. Om de methoden van de duivel te onderkennen en te weerstaan. En laten dan de boze geest in de lucht maar tekeer gaan, gemeente. Daar hebben ze geen verweer tegen. Zo zullen wij ons met en voor al de heiligen oefenen met gevouwen handen. Niet in paniek en niet in angst, Want God geeft ons niet een geest van lafhartigheid, maar van kracht. En is dat, zegt Calvijn, niet de voornaamste oefening van het geloof en de hoop? Dat is de aanroeping van Gods naam. En zo zullen we overwinnen. In Hem die het heeft gezegd: Vader, ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt, maar dat ge ze bewaart voor de boze. En nog één ding. Er zijn er nog meer die vechten, wist u dat? De soldaten van Jezus op aarde worden geruggesteund door de soldaten van God uit de hemel. De engelen vechten mee. Zijn zij niet de dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven? Wat wordt dat vaak vergeten, gemeente? Vele ouderlingen, en terecht, bidden in het consistoriegebed dat God de duivel aan banden legt. Dat mag ook wel, want de duivel is een trouwe kerkganger. Maar ik hoor niet zo vaak bidden dat God de engelen in de eredienst actief doet zijn. Ze zijn er vanmiddag hier in de Maranatenkerk. En zij steunen de soldaten van Christus in de rug. Tegen de boze geesten, ondersteund door de hemelse legermachten. Nou, laat ik dan maar zwak zijn. Zo zwak dat ik niet één ogenblik overeind kan blijven. Maar geruggesteund door de dienst der engelen, staande gehouden door de kracht van de Heilige Geest, zo zal ik niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand bieden. Totdat, ja, er komt een eind aan. Totdat ik eindelijk de overhand behoud. En dan komt de aflossing van de wacht. En dan ligt de kroon der rechtvaardigheid al klaar, zegt Paulus, waarmee Jezus kronen zal allen die zijn verschijning in heerlijkheid liefhebben. Die belofte maakt de strijd letterlijk de moeite waard. O, mochten die u volgen, zo vol moed strijden, gelijk oudtijds der heiligen stoet en met hen, eenmaal winnen het hoogste goed. Halleluja. Amen.